Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van hen die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalter nummer 87, en daarvan het eerste vers. Psalter nummer 87, vers 1. Waarna wij zingen uit Psalm 119, het eerste vers: welzalig zijn de oprechten van gemoed, die onze vijand des Heren werd betrachten. Psalm 119, vers 1, dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Alzo is dan de weg heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zo openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate wierp zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik der wet toe dat zij goed is. Ik dan doe hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijwerkt. Want ik heb het vermaakt in de wet God naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leven, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leven is. Ik, ellendig mens, die zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoede wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Vanavond kunt u vinden in Romeinen 7, het 22e vers, waar het woord uit hier in onze tekst luidt, want ik heb het vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Op deze en meer uitspraken van het woord des Heren komt tot ons het onderwijs uit zondag 34, waarachter hij volgens gevraagd en geantwoord wordt, hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, en zoals u de wet verder wel bekend is. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod, dat ik, zo lief als mij mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of andere schepselen, mijden en vliegen, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen betrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is, in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord openbaar geeft of beneden hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Zoeken we echter vooraf met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Ook in dit avonduur, Heren, komen wij voor uw heilig aangezicht. Mocht het wezen in het diepe besef van onze afhankelijkheid. Want in wij staan weer met elkaar gereed om een gedeelte uit uw woord, in het bijzonder uw heilige wet met elkaar te overdenken, welke plaats die wet in ons leven heeft gekregen, en of ook wij met Paulus zullen kunnen zeggen, ik heb een vermaak in de wet God naar de inwendige mens. Dan u het mocht u behagen dat gij dan, zoals gij dat zo dikwijls hebt getoond, Heere, dat gij dan vanavond in ons midden wilt zijn. Omdat hij die heeft te prediken, mag ondervinden dat gij aan zijn rechter en linkerzijde staat. Dat gij hem gemakkelijkheid geeft om dit woord te verkondigen. En dat de gemeente daarvan de vruchten mocht ontvangen. Het wacht zo in alles op u, Heere. We zijn zo diep afhankelijk. We zouden niet meer eerder met de hand de sterren van de hemel kunnen plukken. Dan slechts één goede gedachte van u te kunnen voortbrengen. En daarom, Heere, omdat we zo diep afhankelijk zijn, daarom komen wij tot u. Help ons. Bekwaam ons. En laat bovenal in alles uw naam verheerlijk worden. Wij kunnen overal rondom ons horen dat de tekenen der tijden in vervulling gaan. We kunnen zelfs horen de naderende voetstappen van de komende koning. En daarom alles roept ons toe dat we ons hebben te haasten om ons levenswil. Heere, straks is de tijd er niet meer. Straks is de gelegenheid er niet meer om naar uw woord in alle eenvoudigheid, in vrede en in vrijheid te kunnen luisteren. Nog gunt gij het ons, Heere, dat we dit voorrecht mogen bezitten. Nog zijt ge ons niet zat geworden. Nog hebt gij geen volleinding met ons willen maken. En daarom, we hebben reden genoeg om uw naam daarvoor eerbiedig te danken. Daarom bidden we dan ook van u. Wees ons genadig. Opdat uw woord niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen. Als we straks voor u gedagvaard zullen worden. Maar dat het een reuke des levens ten leven mocht zijn. Heere, denk dan in het bijzonder aan allen die u niet kennen. Denk aan onze kinderen, aan onze jonge mensen. Zij staan voor het leven en zij verwachten nog zoveel van het leven. O, leer ze toch, Heere, om in alle afhankelijkheid tot u de toevlucht te nemen, van u alles te verwachten, opdat ze dat nieuwe leven leerden kennen, waaruit spruit. Namelijk een vermaak te hebben in de weg Gods naar de inwendige mens. Leer het uw kinderen, Heere, die dat beginsel van u hebben ontvangen, opdat er steeds meer groei mag zijn, terwijl blijken zal in liefde tot Gods weg en in kinderlijke onderworpenheid aan uw wil. Gedenk ons dan ten goede met heel uw kerk. Denk aan al uw kinderen. Zegen uw dienaren, wil de arbeid in uw koninkrijk waar het mag plaatsvinden, met uw rijke zegen bekronen. Zegen uw kerk in druk en vervolging, in droefheid en verdriet. Denk aan weduwen en wezen, maak het met alle weduwnaren wel. Gedenk in uw gunst, Heere, aan een wereld die wel in het boze ligt en die bezig is zich rijk te maken voor het oordeel, o God. Ontferm u nog en wil nog toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Laat daarvoor uw kerk een licht op een wandelaar zijn en een stap op een weg. Laat uw kerk toch meer, Heere, ernaar streven om in gehoorzaamheid aan uw goddelijke wet te leren leven in waarachtige heiligmaking. Doe verzoening over al onze zonden en wil het wel maken. Uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Het was een rijk getuigenis wat de apostel Paulus gaf in dat bekende Romeinen 7, waarin hij ons als het ware gegund heeft een blik te slaan in zijn hart en in zijn levensstrijd, wanneer hij kan zeggen, en dat kan hij, ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Dat wil dus zeggen, Paulus heeft er een vermaak in om te leven naar Gods wil. Gods wil is niet een last die van buitenaf op hem aankomt stormen, waar hij zich tegen probeert te verzetten. Nee, Gods wil en Gods weg is een vermaak geworden naar de inwendige mens. Dat is naar de keus, naar het streven van het nieuwe geestelijke leven. Het is net Paulus geworden, zoals reeds in het Oude Testament geprofeteerd is. Ik zal mijn weg in het binnenste van hun harten schrijven. Dat wil dus zeggen, God had de wet, zijn heilige wet, de wet van de 10 geboden, waarin de Heere eiste liefde tot hem en tot de naaste, in het hart van Paulus geschreven. En daarom kan hij ervan getuigen dat hij een vermaak had in het gehoorzamen van Gods wet, in het wandelen in Gods wegen. In één woord, hij kon met recht zingen: hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn vermaak, de ganse dag. Natuurlijk, wij weten uit datzelfde hoofdstuk, daar stond een andere wet tegenover. De wet van de zonde, die heus ook in het leven zelfs van Paulus nog niet volkomen onderworpen was door de kracht van Christus genade. Maar welke wet, en hoe sterk die wet dan ook mocht zijn in zijn leven, die ene, de wet van God, had de allergrootste plaats in het leven van de apostel gekregen. Hij was er reeds mee begonnen toen God hem tot stilstand bracht met de vraag: wat wilt gij dat ik doen zal? En het is ook het einde van Paulus geweest, om dus te mogen leven naar de wil van God. En nu komen we hier vanavond, en ook als de Heere ons het leven spaart in de volgende zondagen, met de weg der Heeren. En nu moeten we goed begrijpen in welke zin de wet hier behandeld wordt. Hier wordt de wet niet behandeld in wat we zouden kunnen noemen ontdekkende zin. Daar komen we in aanraking in zondag 2, 3 en 4. Daar wordt de wet behandeld als de tuchtmeester tot Christus. Maar hier komen we in aanraking met de wet als de regel van het nieuwe leven. Dat wil zeggen als de weg waarop God zijn kinderen wil leiden. En daarom wordt hier de wet stap voor stap, gebod voor gebod behandeld, opdat we ons zouden onderzoeken of ook wij een vermaak hebben gekregen om te leven naar en te gehoorzamen aan de wet des Heren. En daar willen we dan vanavond met elkaar over denken, als ik u ga spreken over de wet des Heren. En dan ten eerste, wat ze als het hoogste biedt. Ten tweede, wat ze als het rijkste toont. En ten derde, wat ze als het eerste eist. De wet des Heren, wat ze als het hoogste biedt, wat ze als het rijkste toont en wat ze als het eerste eist. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. En wel uit de 10 geboden, de versen 1, 2, 3 en 9. De verrijmde 10 geboden, de versen 1, 2, 3 en 9. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En wat er dus verder volgt in de versen 1, 2, 3 en 9 uit de 10 geboden. En dan wordt u voor die tijd de gelegenheid gegeven voor het uitreiken van uw liefdegaven. Heren. En dan in de eerste plaats wat zij als hoogste biedt. Het is inderdaad een goede gewoonte geworden dat als een deel van de liturgie van de gemeente der Heren elke zondagmorgen de wet voorgelezen wordt. Want door middel van het voorlezen van de wet wil de Heren, waarin de wet vaak genoemd is geworden, een spiegel, wil de Heere door middel van deze spiegel ons laten zien wat wij zijn en wat wij hebben gedaan. Maar dat niet alleen. Want als ik het zo zeg, dan valt alleen de nadruk op het gebruik van de wet des Heeren als een middel ter ontdekking. Dat wil dus zeggen opdat wij daardoor onze zonden, maar ook onze natuur des te beter zouden leren kennen. Maar in het bijzonder ook heeft de Heere zijn wet gegeven en wordt die elke zondagmorgen voorgelezen, opdat wij zouden weten uit de wet des Heeren hoe wij hebben te leven en waarnaar wij ons leven hebben in te richten. Want God heeft in het bijzonder in het stuk der dankbaarheid, waar we immers nu mee bezig zijn in onze Heidelberger, de wet gegeven als een regel des geloofs. En dat wil heel gewoon zeggen dat dus daarom s'morgens, zondagsmorgens, naar de wet geluisterd moet worden. En u weet misschien ook wel dat er een verschil is tussen horen en luisteren. Je kunt ergens naar horen, je vangt de klanken op, maar het dringt niet door tot je binnenste. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik hoor er wel naar, maar toch, het gaat eigenlijk het ene oor in en het andere weer uit. En daarom wij moeten leren om te luisteren naar de wet des Heeren. Dat wil zeggen, en dat is dan de bedoeling van dat onderdeel van de liturgie, wij dienen te luisteren dat het dus doorgaat tot in het diepst van onze ziel, dat onze wezen, dat onze persoonlijkheid, als het ware één dient te worden met de wet. Dat had Paulus geleerd. En daarom kan Paulus ook zeggen, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Met andere woorden, dat nieuwe leven, die nieuwe mens, die inwendige mens, die had inderdaad een vermaak gevonden in de regels, in de geboden, zowel als de verboden, die God in zijn wet heeft gegeven. Ik weet, zo is het inderdaad niet van nature. Want van nature hebben wij een hekel aan de wet. Van nature willen wij vrij zijn. Maar wij beseffen niet dat deze vrijheid niet anders is dan gebondenheid. En daarom een ware christen, een christen die weet wat het zeggen wil, dat hij vrijgemaakt is door Christus, en die tegelijk, want dat is het wonderlijke, en die tegelijk gebonden is met al de vezelen van zijn nieuw geestelijk bestaan aan de wet Gods, die weet wat gebondenheid en vrijheid, en wat vrijheid en gebondenheid is. Want inderdaad, God heeft die wet gegeven als een regel des levens. Maar vergeet alsjeblieft nooit, dat is niet een vreemde wet. Dat is niet een wet, met andere woorden, waarin allerlei vreemde dingen voorkomen, die in absolute tegenstelling of in absolute strijd zijn met de begeerten of met het streven van het nieuwe leven. Nee, maar de wet is, mag ik het zo zeggen, juist daarom een regel des geloofs, omdat Gods kind daarin kan vinden wat het vermaak van het nieuwe leven is. En dat is te doen wat God wil dat er gedaan zal worden. En daarom het is dus niet een vreemde wet. Net zo min dan dat het een vreemde gebondenheid is. En daarom, wij moeten dus leren luisteren naar de wet des Heren. Er wordt in Gods woord meermalen gesproken over het luisteren van God. En dat wil dan zeggen, als er staat over, geschreven over het luisteren van God, dat hij neigt zijn oor. Hij spant zich als het ware in om te kunnen verstaan wat zijn kinderen roepen wanneer ze in de nood tot hem komen. Dan luistert de Heere daarnaar, want wij moeten dat ook leren. Wij moeten dus leren om te luisteren naar wat God in zijn wet bedoelt, opdat we in de tweede plaats de zegen van Gods wet leren verstaan. Want wetten zijn een zegen. Stel je voor dat er in het normale leven geen wetten zouden zijn. Ieder deed maar wat goed was in zijn eigen ogen. Stel je voor dat er geen verkeerswetten zouden zijn. Wij weten nu dat de wet eist dat wij rechts moeten houden. Maar stel je voor dat er zo'n wet niet was. En een ieder die deed maar zoals hij dat zelf goed dacht. De een die ging aan de linkerkant en de ander die ging aan de rechterkant van de weg rijden. Dan zou het natuurlijk nergens anders op uitlopen dan op chaos. En daarom leven zonder een wet, dat is niets anders dan chaos, dan verwoesting, dan ellende. Daar komen ongelukken van. En daarom als een mens, en dat leeft inderdaad in ieders hart van nature, laat ons hun touwen verbreken en hun banden van ons afwerpen, zoals we dat lezen in Psalm 2. Als dus een mens vrij probeert te zijn van Gods wet, dan kan bij voorbaat gezegd worden, dat loopt op chaos, verwoesting, dat loopt op eeuwig ongeluk uit. En daarom, Gods wet is een zegen voor het leven. En dat geldt dus niet alleen in het stuk van de ontdekking, ook dat. Maar dat geldt zeer zeker ook in het stuk van de heiligmaking of de dankbaarheid. Want juist omdat God zijn wet heeft gegeven en omdat deze wet in overeenstemming is met het diepste verlangen en met het ernstige streven dat gevonden kan worden in het leven van Gods kind, daarom kunnen ze nooit antinomianen zijn. Wat zijn dat voor mensen? Wat zijn antinomianen? Wel, dat woord dat zegt het zelf al. Anti betekent tegen en nomos betekent wet. En dat wil dus heel gewoon zeggen, deze mensen zijn tegen de wet. Die mensen die roeien er wel op dat ze genade hebben gekregen. En die zeggen wel dat ze erfgenamen van de hemelse erfenis zijn. Maar ze zijn het niet. Want ze zijn tegen de wet. Zij spreken inderdaad wel over de weg in het stuk van de ellende. In wat we noemen de ontdekkingsweg. Maar ze willen niets weten van de weg in de weg der heiligmaking. Ze hebben er geen verlangen naar om heiliger te mogen worden. Om minder zonde te mogen doen. Om de zonde te leren doden en te leven in overeenstemming met de wil. Dat is dus met de wet des Heren. En daarom een kind van God kan geen antinomiaan zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij niet gevaar wordt. Dat hij een antinomiaans hart heeft. En dat ook de neiging van zijn boos of van haar verkeerd hart altijd de verkeerde kant op gaat. Maar het gaat hier om het principe van het echte geestelijke leven. En dat geestelijke leven heeft leren verstaan dat de wet des Heren een rijke en een kostelijke zegen is die ons de Heere heeft gegeven. En daarom, deze wet heeft dus niets te maken met antinomianisme. Maar, laat ik dan ook in de tweede plaats direct daaraan toevoegen. De wet des Heren in het stuk van heiligmaking heeft ook niets te maken met wetticisme of moralisme. Of dergelijke ismen meer. U weet, de fariseeën en de schriftgeleerden en echt, dat geslacht is nog niet uitgestorven, helaas. Wel nu, fariseeën en schriftgeleerden, die hadden op hun manier ook de wet lief. Zij hadden ook de wet verklaard. Het is zelfs bekend, wij weten dat uit al de boeken van de Joden. Het is zelfs bekend dat de Joden van de 10 geboden er 623 hadden gemaakt. En hoe meer ze nu maar stipt naar die wet lezen, hoe beter ze verzekerd konden zijn van hun erfdeel aan de eeuwige heerlijkheid. Maar dat was niet meer dan wetticisme. Want vergeet nooit, er is een band tussen genade en wet. Wat is dat? Een band tussen genade en wet. Luister. Wetticisme of moralisme heeft geen behoefte aan genade. Dat wil ten diepste de zaligheid gronden op wat zij doen. En daarom, er is geen band aan en er is dus ook nooit een leven uit genade des Heeren. Maar het oprechte kind van God weet dat het fundament der zaligheid, dat de grond van mijn zaligheid nooit en te nimmer zal kunnen rusten op het werk der heiligmaking, zoals dat door de geest des Heren in het hart van Gods kerk wordt uitgewerkt. Ze weten, ze leren het al steeds dieper en rijker verstaan, dat het fundament der zaligheid enkel en alleen ligt in Gods genade, geopenbaard in het werk van Christus. Maar dat sluit de heiligmaking, of dat sluit het leven en het streven om te leven naar Gods wet niet uit, maar juist in. Dat is juist nu een onderdeel van het leven van Gods genade. Want nog eens, dat is hun vermaak geworden. En daarom zeggen ze met Paulus, ik wil niet zeggen dat ze dat allemaal hardop durven zeggen, maar toch, er leeft diep in het hart van ieder die God vreest, wat Paulus hier beleeft. Ik heb een vermaak in de weg God naar de inwendige mens. Vraag ze maar. Of ze graag heilig zouden willen leven, dan zeggen ze ja, Heer. Vraag maar of ze Gods geboden allemaal nauwkeurig zouden willen onderhouden. Niet in de eerste plaats om daarmee de hemel te verdienen, maar omdat God het zo waard is en omdat de wil des Heer en het leven in overeenstemming met de wil des Heren hun geestelijk vermaak is geworden. En daarom, ieder die God vreest, die heeft de wet lief. Heus, die heeft de wet des Heren lief. Het is dus niet zo dat een kind des Heren, omdat hij veel beloften heeft ontvangen van de Heren, die hem vervult, bemoedigen enzovoort, alleen de beloften heeft. Natuurlijk, Ze hebben de belofte lief. En vooral de vervuller van de belofte, dat is Christus Jezus, leer ze liefhebben en beminnen. Maar dat wil niet zeggen dat dat een tegenstelling vormt met de wet. Ik zou het anders durven en moeten zeggen op grond van het woord van God. Ze hebben net zoveel liefde tot de belofte als tot de geboden en verboden. Hoe lief heb ik uw wet? Ze is mijn vermaking de ganse dag. En waarom is daar nu liefde in het hart van hen die God vrezen tot Gods geboden en verboden, dus tot Gods wet? Omdat deze wet het hoogste biedt wat geboden kan worden. En wat is dat dan? Gods wil. Als u wilt weten wat Gods wil is, dan heb je maar de weg op te slaan. Niet zo, zoals sommigen wel eens denken, dat je precies uit de weg kunt lezen wat je in elke omstandigheid van het leven moet doen. Zo niet. Dat is wetticisme. Maar als u wilt weten wat God wil is ten aanzien van ons leven, wel dan kunt u dat toch in de weg zetten. En wel in de hoofdsom, zoals Jezus zelf eens de weg commentarieerde, dat wil zeggen, verklaring gaf aan de inhoud van de wet, namelijk God liefhebben boven alles met heel mijn hart, ziel enzovoort en de naaste als mezelf. En dat is niet iets, mag ik zeggen, dat nu maar bij het geestelijke leven aangeplakt is geworden, dat er eigenlijk in diepte niet bij hoort. Nee, maar het behoort tot een van de elementen, tot een van de wezenselementen van het geestelijke leven, om naar de wil van God in heiligmaking te mogen leven. Dat is het bedoel. En daarom, het eerste punt was, wat het als het hoogste dient, wel de wil van God. En die wil van God, die strekt zich uit over heel mijn leven. Die strekt zich uit over mijn verborgen leven, wat niemand van u kent, zowel als het over het openbare, het publieke leven. Dat strekt zich uit over de ganse breedte en lengte van het leven. En dat houdt dus in dat ik kan nergens van een bepaald terrein zeggen, en hier ben ik nu heer en meester. Hier kan en mag ik nu doen zoals ik dat zelf wil. Dat kan niet. Want Gods wil, die strekt zich dus uit over het hele leven. Vandaar dat de Heere ook maar niet één gebod, maar dat hij 10 geboden heeft gegeven. En we zullen straks wel horen, dat raakt in de eerste plaats onze relatie tot God, maar net zo goed onze relatie tot onze naaste. Dat wil dus zeggen, het omvat het hele gecompliceerde, met vol van vragen, vol zijnde leven van ons. En dat is nu het eigenaardige, dat is nu het vermaak. Gods wil. Is dat bij u ook zo? Met andere woorden, hebt u dus verstaan dat Gods wil het vermaak, maar dat daarom uw eigen zondige dwaze God om onze wil gebroken, gedood, en dat je daar telkens weer tegen moet strijden, dat je dus verstaan hebt, o God, die wil van mij, die keert zich altijd maar weer tegen uw wil. Uw wil die heilig is en goed. En daarom, heren, wil u mij kracht geven. Weet u, als ik verstaan heb dat de wet van God, waarin dus dat uitdrukking gebracht wordt, de wil van God, dan ga ik verstaan wat we zo straks met elkaar gezongen hebben. Dat uit de kracht van Christus mij die genade geschonken werd om naar alle geboden Gods te mogen leven. Dat is dus in de eerste plaats wat God in zijn wet als het hoogste biedt. In de tweede plaats, ik ga natuurlijk nu nog niet al die geboden één voor één met u na, dat komt later wel aan de orde, wanneer we het eerste, het tweede enzovoort, zo vervolgens alle 10 geboden met elkaar hebben te behandelen. Daarom ga ik nu over in de tweede plaats tot wat in vraag 93 gevraagd wordt. Hoe worden dan deze 10 geboden gedeeld? In 2 dagen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Daar wordt dus iets gezegd over de inhoud van de wet. Ik zei het al, wij zijn daar reeds mee in aanraking gekomen in zondag 2. Daar werd immers gevraagd, waaruit kent gij uw ellende uit de wet God? Hoe heeft Christus de wet verklaard? Dat leert hij ons in een tweetal geboden, God lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. En daarom, de wet des Heren, die raakt dus in de allereerste plaats onze verhouding tot God. Daarom wordt er gezegd, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. Nou, vooraf een opmerking. Het is nooit zo. Het is niet mogelijk. Wanneer ik de eerste tafel van de wet heb leren verstaan, dat ik de tweede zou kunnen veronachtzamen. Deze twee zijn één. Laat ik het proberen met een voorbeeld duidelijk te maken. Gods wet, zei ik reeds, is een noodzakelijke voorwaarde voor het waarachtige geestelijke leven. Stel u voor, er is een trein. Maar een trein, hij kan dan nog zo keurig gemaakt worden. Een trein heeft rails nodig. En niet één, maar 2 rails zijn nodig waarop die trein zal kunnen rijden en de plaats van de bestemming kunnen bereiken. Wel nu, zo heet het geestelijke leven, heeft de 2 sporen, de 2 rails van de geboden Gods nodig, namelijk God liefhebben en de naaste. En als ik daarom alleen de nadruk zou gaan leggen op die eerste rail, God liefhebben, dan komt die trein, die komt geen stap verder, die blijft in de modder zitten. Ga ik met verwaarlozing van de eerste alleen de nadruk leggen op die andere rail, dan ook komt die trein geen stap verder. En daarom, die 2 rails zijn absoluut noodzakelijk om de eindbestemming, het einddoel te mogen bereiken. En daarom heeft God die wet niet in 1 tafel, maar in 2 tafelen gegeven. Hij heeft dus met het verdelen van die wet de nadruk zowel als op de eenheid als op de verscheidenheid, op de onderscheidenheid willen leggen. Want voorop, en daar heb je weer wat, voorop dient te komen God lief te hebben. Met andere woorden, ik kan dus niet zo gaan redeneren. Zo doet bijvoorbeeld de humanist. Ik probeer mijn naaste lief te hebben, goed zijn voor alle mensen. Je geeft tenslotte ieder het zijne. En dan, ja, dan is dat andere natuurlijk ook wel in orde. Eerst het eerste. God lief hebben. En dan het tweede. Maar dan zo, dat ze dus onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn. Ik zou het nog anders kunnen zeggen. Het is zo, de liefde tot God moet bewezen worden in de liefde tot de naaste. Want de heiligmaking, nee, de rechtvaardigmaking moet blijken uit het leven van de heiligmaking. Niet alsof de heiligmaking de grond is, maar de heiligmaking is het juiste bewijs van het ware gerechtvaardigd zijn. En daarom, deze 2 vormen een onlosmakelijke eenheid. En dan gaat het in de allereerste plaats er dus over hoe wij ons jegens God zullen houden. Dat leert de eerste tafel van de wet des Heeren. Het eerste gebod, ik kom daar straks natuurlijk wel op terug, gaat de nadruk leggen hoe onze verhouding is tegenover de Heere als persoon. Het tweede gebod legt de nadruk erop hoe wij staan tegenover de dienst der Heeren. Het derde gebod, hoe wij staan tegenover de naam. En het vierde gebod, hoe wij staan tegenover de dag des Heer. En deze vier eerste geboden vormen een eenheid. En wel deze eenheid, dat uit de liefde tot de dag des Heer, uit de liefde tot het dienst, de naam en de persoon des Heeren zou nu moeten blijken of er inderdaad ik God lief heb van ganser harte, van ganser zielen en met alle krachten. Dan moet dat blijken. En daarom is dat in uw leven zo geworden dat u oprecht kunt zeggen, Heere, dat weet. Dat weet u, Heere, dat ik uw dienst, uw naam, uw dag en uw persoon met heel mijn hart lief heb. Dan nu, daar gaat het dus om. Hoe zich dat natuurlijk verder uit moet werken, daar komen we wel wanneer we die geboden des Heeren allemaal afzonderlijk hebben te behandelen. En die tweede tafel, daar staat de andere, wat wij onze naaste schuldig zijn. Je moet die nadruk maar eens leggen op dat woordje schuld. Dat wil dus zeggen, wij staan in de schuld bij onze naaste. En nu weet ik niet of u dat weet, misschien vanuit uw ouderlijk huis, wat het was als het gezin in de schuld stond. Dat was iets wat op je drukt. Ik kan me nog wel herinneren vanuit mijn ouderlijk huis, dat door bepaalde omstandigheden mijn moeder niet altijd de rekeningen kon betalen. En dat kon je dan aan haar merken. Dan liep ze daar gebukt om. En nu staan we bij God in de schuld, om hem lief te hebben. Maar we staan ook bij onze naaste in de schuld. Niet omgekeerd. Jij wil dat graag omkeren. Wij willen graag zeggen, onze naaste staat bij mij in de schuld. Nee, wij staan in de schuld bij onze naaste. En waarin staan we dan tegenover hem schuldig? Dat we hem lief zullen hebben. En dat we dat doen ten aanzien van datgene wat God in de geboden zei, tot en met 9 van ons eis. Wij staan bijvoorbeeld in de schuld tegenover onze ouders. Wij staan in de schuld tegenover het leven. Gij zult niet doodslaan. Wij staan in de schuld ten aanzien van het huwelijk. Gij zult geen echtbreuk plegen. Wij staan schuldig tegenover het bezit van de naaste. Want we mogen niet stelen. Wij staan ten opzichte van zijn naam schuldig. Want wij mogen zijn naam en niet op een verkeerde wijze gebruiken door hem door de modder te halen. Wij staan dus in de schuld. Heb u dat leren verstaan? Dat u een schuld hebt bij uw naam. Ik wenste dat wat meer door ons beseft werd. Dat wij beter verstonden dat niet de naaste tegenover ons, en wie die naaste dan maar mag zijn, maar dat wij in de schuld staan tegenover die naaste. Dat wij niet die liefde, dat medelijden, die hulpvaardigheid, die herbergzaamheid en noem maar op, al de christelijke deugden waar de apostel over spreekt in zijn brieven, betoond hebben als wij schuldig zijn. Wij leggen vaak nadruk waar Gods woord geen nadruk op legt. En wij vergeten maar al te zeer het allereenvoudigste en wat tegelijk het allerbelangrijkste is, namelijk God dus lief te hebben, maar dat te tonen in het liefhebben van de naam. En daarom wij staan in de schuld tegenover onze naaste. Ik ga dat vanavond nog niet met allerlei voorbeelden u concreet voor te stellen. Dat hoop ik later, wanneer we verder gaan met de behandeling van de onderscheidene geboden. En daarom, wat we dus als het hoogste bied was het eerste. En nu, wat we dus als het rijkste toont. En wat toont dan de heilige wet des Heeren als het rijkste? Dat ik in de schuld sta bij God en bij mijn naaste. Is dat het rijkste? Jazeker. Want dat bewaart er me voor dat ik de gedachte zal krijgen, Nou, het lijkt er bij mij toch al aardig op. Zelfgenoegzaamheid is een van de grootste vijanden van het geestelijke leven. En daarom wordt er in Gods woord altijd gesproken over opwassen, vermeerderen enzovoort. Maar dan ook een opwassen en een vermeerderen in het tonen van de liefde tot Gods naam, Gods dag, zijn dienst enzovoort. Maar ook een vermeerdering van liefde tonen tegenover mijn naaste. En u zult u zeggen, ja, maar dat kan je toch nooit volmaken. Zie, als u op die manier begint, dan gaat u natuurlijk uzelf verontschuldigen. En dan gaat u uzelf een rem aanleggen. En zeggen bijvoorbeeld, ja, oh, je kunt je daar nog wel druk over maken, maar je bereikt het toch nog. Het is toch een hopeloze strijd en je komt toch niet waar je zou moeten zijn. Zo heeft Paulus er niet over gesproken. Paulus is heus wel beter dan u en ik het verzonnen. Dat hij het volmaken niet kon bereiken. Maar wel, en ik geloof dat wij daar nogal wat schuldig aan gaan, kinderen des Heren. Wel wist hij ervan, ik daag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Met andere woorden, hij was ermee bezig om te beoefenen liefde tot God en tot de naaste. Hij verstond het wat het zeggen wil. O God, ik sta niet alleen bij u in de schuld, omdat ik maar al te veel eigen liefde en veel te weinig liefde tot u enzovoort heb, maar ik sta ook maar al te zeer in de schuld bij mijn naast. En daarom kan Paulus in een van zijn brieven bijvoorbeeld schrijven, ik ben uw schuldenaar. Dat zegt Paulus. En heus, als u eens wat gelezen hebt, een hele samenvatting bijvoorbeeld van het leven van Paulus, daar bestaan prachtige boeken over de samenvatting van wat Paulus in zijn leven heeft gedaan. En dan heeft hij inderdaad in de korte jaren dat hij heeft mogen werken machtig, onzaggelijk veel gedaan, meer waarschijnlijk als ooit iemand voor hem en na hem. En dan toch kan hij en moet hij zeggen, mensen, gemeente, ik sta bij u in de schuld. Ik ben u alle schuldenaar. Hoe komt dat? Wel, dat komt omdat Paulus een ootmoedig mens was gebleven. Met alle genade die God in rijke mate hem geschonken heeft, als kind en als knecht van den Heere, voelde hij, o God, wat ik ben, heb ik aan u te danken. Maar ik ben nog niet wie ik moest zijn, Heere. En daarom, hij jaagde er dus naar, of hij het ook grijpen mocht. Want de weg des Heere was door Gods genade zijn geestelijk vermaak. De wil des Heeren, dat is een ideaal geworden om dat volkomen te vervullen. En daarom, Paulus, kon ervan zingen. En ik hoop dat u het ook van heler harte kunt, wat we met elkaar wensen te zingen. Uit Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, dit is er al op zijn woorden letten. Hij leerde ze zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Het is Psalm 147, vers 10. de wet des Heren. In de eerste plaats wat ze als het hoogste biedt, ten tweede wat ze als het rijkste toont, en ten derde wat ze als het eerste eist. Want nu, in het slot van zondag 34, komen we in aanraking met het eerste gebod, waar dan gevraagd wordt, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, tolderij enzovoort van harte vrienden en nijden. Daar wordt dus gesproken over de liefde tot God persoon. Dus dat God zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Later wordt er gesproken over zijn dienst, zijn naam, zijn dag. Maar het eerst is, als hier het fundamentele, de liefde tot God zoals hij is, dus tot zijn persoon. En dan wordt hier gezegd dat ik meiden en lieden, alle afgoderij, toverij, waarzegging enzovoort. Hoe zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, een prachtige uitdrukking. Dat gaat hier dus weer over de liefde. En wel de liefde tot mijn zaligheid. Weet u wat een van de ergste dingen is? Dat duizenden en miljoenen mensen al heel veel dingen lief hebben, alleen één ding niet, en dat is hun zaligheid. En nu werd er hier gesproken over dat ik zo lief als mij mijn zielenzaligheid is. Dat is natuurlijk wat er min of meer in al de trant opgestelde uitdrukking, maar toch een uitdrukking van machtig schone inhoud, die in het kort hierop neerkomt, wat ik u zou willen vragen. Hebt u uw zaligheid lief? En dat moet u niet zo vertalen, of u graag naar de hemel wilt. Nee, maar hebt u uw zaligheid lief? Dat wil dus zeggen, de altijddurende, de eeuwige gemeenschap met God, in de verzoende betrekking met hem, en als gevolg daarvan, de vrede met en de blijdschap in God. Heb u die lief? Want als u die lief hebt, dan zult u zeker streven, worstelen, strijden om te mijden en te vlieden alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of een andere schepsel. Maar dat doe ik niet. Dacht u nu werkelijk dat ik heiligen aanroep, of dat ik bijvoorbeeld er een soort toverij of afgoderij op nahield? Nee, dat doe ik niet. Heus, daar hoeft u niet bang voor te wezen. Wees maar een klein beetje voorzichtig, want dan ga ik even verder, want dan staat er in vraag 95, wat is afgoderij? Afgoderij is, in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benedens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mensen vertrouwen stelt. Dat komt een klein beetje dichterbij, vindt u ook niet? Want hier gaat het erover, wat is nu eigenlijk superstitie, afgoderij enzovoort. Wel, dat is niet anders dan me vertrouwen op iets anders dan God, dan zijn woord, dan zijn beloften enzovoort te zeggen. Heb u dat nooit in uw leven als schande, als schuld moeten bekennen, o God, ik vertrouw iedereen behalve u? Heb u nooit geleerd, en wat het zeggen wil, dat u altijd maar weer probeerde ergens anders op te steunen, op uw verstand, op uw inzicht, of op een ander, misschien zelfs wel op een kind van God, die goed over en van u dacht, al wat dan ook maar, in ieder geval ergens anders uw vertrouwen op te zetten. En dat kun je dan, zoals het hier staat, verzinnen of hebben. Met andere woorden, je kunt dus een zekere mate van vertrouwen hebben in jezelf, of je kunt ermee bezig zijn, het verzinnen. En dat is afgoderij, dit om te gaan is. Dat kun je natuurlijk aan de buitenkant een heel keurig met mens mee wezen. Dan kun je zelf de indruk misschien zelfs wel verwekken van, nou ja, een bepaalde sfeer van godzaligheid, of weet ik het allemaal. Maar God, die kijkt achter de coulissen, die weet wat er achter dat gordijn verscholen zit, en die ziet het wel. Dat ik eerder mijn vertrouwen stel op mijn plannen, mijn berekeningen, en als die berekeningen niet precies kloppen, dan is lijden in last. En ja, dan kan ik niet verder meer. Gelukkig wanneer we verstaan hebben geliefden dat God een streep erom te plannen zet. Dus, je moet altijd niet medelijden met mensen hebben die het dus moeilijk hebben. Je moet medelijden hebben met mensen die het altijd voor de wind gaan. Veel duizendmaal gevaarlijk. En daarom, het is goed dat God een streep door onze plannen en door onze berekeningen zegt. En dat de rekening niet meer klopt. En ik zeg, oh God, hoe moet ik nou? Of dat ik zou leren op niemand anders mijn vertrouwen te stellen dan alleen op God. Het is inderdaad naar de wijsheid God dat God zijn kinderen leidt. Altijd maar weer. Door de onmogelijkheden heen. Dat ze zeggen, oh God, nu weet ik het niet meer. Nu zijn al mijn berekeningen zijn fout geweest. Nu denk ik, oh God, nu gaat het absoluut fout. En dan gaat het in de regel goed. Dus. En die acht goden, en die acht goderij, daar moet ik dus mee leren breken en tegen leren vechten en tegen leren strijden. Die moet ik, zoals hier staat, mijden en vlieden. Hebben we dat verstaan in ons leven? Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zou uw hoofd op mensen bouwen, wat voor soort mensen dan ook maakt. En daarom, er is maar één waarop ik kan bouwen, en dat is die vertrouwen, die onveranderlijke verbond Jehovah, waarvan de kerk des Heren heeft verstaan, dat het noodzakelijk is, de enige ware God recht te leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ontmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Voelt u wel? Dat nu, liefde tot God. Ik zou dat natuurlijk nog wel nader kunnen omschrijven allemaal, de enige God recht leren kennen. Hier wordt niet gesproken over gekend hebben, maar het gaat hier over een activiteit die in het leven des geloofs iets is wat altijd doorgaat. Dat heeft een begin in de wedergeboorte en dat gaat door. Dat is trouwens de lust van het hart om de Heere recht te leren kennen. Hem alleen vertrouwen. En dat houdt in, als ik God alleen vertrouw, dan ga ik mezelf antrouwen. Dan ga ik mijn berekeningen niet al te serieus nemen. Dan denk ik in mijn plannenmakerij, oh God, als maar goed is. Dan word ik een man, een vrouw, een jongen en een meisje die leert niet zo. Wij doen het vaak zo. Wij hebben onze plannen gemaakt, weet u wel. En wij hebben onze berekeningen gemaakt. En natuurlijk, wij weten best, daar moet God zijn zegen over geven. En dan zeggen we, Heere, zal u dat nu alsjeblieft willen zegen? Weet u wel, dan gaan we God onze uitgewerkte plannen voorleggen. En dan moet God daar zijn zegen maar aan verbinden. Maar dat is de wagen achter het, de paarden achter de wagen spannen. Want met eerbied gesproken, zo laat God zich niet behandelen. Wij moeten leren om te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wij moeten dus, mag ik het zo zeggen, maar met een blanco papier naar God toe gaan en vragen, Heere, wil u nu die plannen maar maken? En dan moet ik leren om ze goed te keuren. Goed u? Dat is dus heel wat anders dan dat ik mijn plannen ter goedkeuring voor de Heere neerleg. Dat is nu hem alleen vertrouwd. En vervolgens in alle ontmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerp. Dus mij alleen aan de wil des Heren te onderwerpen. Dat houdt dus in niet naar de duivel te luisteren, ook niet naar de wereld te luisteren, ook niet naar mensen te luisteren, maar alleen met de onderwerpen aan zijn woord, aan het inzicht dat God mij gegeven heeft ten aanzien van zijn woord, dat is me onderwerpen dus aan hem, van hem alleen alle goeds verwachten. Wat is dat schoon? Inderdaad, van God kun je alleen maar goeds verwachten, hè? Van de duivel, van de wereld en van je eigen plannen en berekeningen, daar kun je alleen maar alle kwaads van verwachten. Het kan natuurlijk aan de buitenkant wel eens schijnen dat het goed gaat en dat het voor de wind gaat. Maar heus, als het erg voor de wind gaat, dan moet een kind van God toch maar een klein beetje uitzijden. Want heus, vraag je me, vraag Gods kinderen me, wanneer waren de beste tijden? Dat het allemaal zo goed ging? In de regel niet. Wanneer ging het goed? Toen naar hun gedachten het vaak zo fout ging. Toen ze vaak dachten, oh God, nog gaat het fout, nog gaat het mis, nou ziet er niks meer van. Ziet er geen gat meer in, hoe het verder moet. En dan zei de Heer, ja maar ik weet het wel. En dan gaat God waarmaken, God baande door de woeste waren. Net als Israël, weet u wel, toen ze daar voor de Rode Zee stonden. Ze zagen geen weg, hun berekeningen waren vastgelopen. En toen ging God een pad dwars door de zeebaan. Dat is van hem alleen alle goeds verwachten. Dat houden we in. Dat we dus moeten leren het van God alleen te verwachten. En u weet het best, de Heere die werkt middelen. De Heere gebruikt daar mensen voor huis. Maar dan toch over de mensen heen. Over de middelen heen leren zien, alleen op God van wie we alleen alles verwachten kunnen. En van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Natuurlijk, dat is de begeerte van het hart, het streven en het zoeken van het wedergeboren hart. Maar dan zo, al zo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat, met andere woorden, aan moeten alle mensen tegen. Als zou dan iedereen moeten tegen krijgen, Heere, tegen uw wil, tegen uw woord, tegen wat gij tot mij gezegd hebt, Heere, daar kan ik in het minst geen afstand van doen. En daarom al zo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil zou doen, al moet het. Ja, want God dient dus niet goedkoop voor. De meeste mensen die hebben een erg goedkope godsdienst. Maar echte godsdienst is niet goedkoop. Dat vraagt offers. Dat vraagt de offer van tegenslagen, van moeilijkheden. Dat vraagt soms in het leven van Gods kinderen niet veel, maar soms zelfs alles. Denk maar aan de vervolgingen in het verleden, die straks in de toekomst zeker terug zullen komen. Wel nu, wat dan de Heere ook van u vraagt, welke offers ik ze ook zou moeten brengen, als ik weet, deze weg en dit geloof is zijn wil, wel nu, dan liever maar iedereen en alles verliezen, dan dat ik het allerminst tegen zijn wil zou doen. Nou, dat eist de Heere. Dat eist nu God en... Dat is niet in overeenstemming, nee, niet met wetticisme, ook niet met moralisme, maar dat is nu in overeenstemming met wat een apostel heeft gezegd. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En nu vraag ik u maar één ding. En dat ene ding, dat is alles beslissend. Wat heeft uw hart hier nu vanavond opgezegd? Heeft uw hart gezegd, ja Heere, dat weet ik. Dat vermaak, die geest, dat geestelijke vermaak, heb ik nu ook in uw wet. Want uw wet is mijn vermaking de ganse dag. Waarom? Omdat het Gods wet, ik mag anders het zeggen, omdat het des Vaders wet is. Een wet die door Christus, wat zijn vloek betreft, volkomen een vrije wet voor Gods kerk is geworden. Een regel des levens, een regel die hen leiden zal tot de eeuwige heerlijkheid, waar ze altijd naar die wet zullen leven. Dat is de ene kant. Maar heb ik nu geen vermaak in de wet God? Zegt mijn hart, daar moet ik niks van hebben. Daar zal ik me tot in eeuwigheid niet aan onderwerpen. Al denk ik misschien wel dat ik het gedaan heb. Maar zo blijkt dat mijn leven zo openbaar is dat ik dat niet wil. Wel nu, dan kent de wet een andere zijn. Dan gaat die wet, want de wet geliefden, vergeet dat niet, die gaat mee de hemel in hoor. Maar de wet gaat ook mee de hel. Waar ze als eeuwige toorn van God, omdat ik niet heb gewild naar die wet leven, mij tot in eeuwigheid zal vervolgen met zijn goddelijke vloek en toorn. En daarom zonder, wie ze dan ook zijt, leer voor Gods wet te buigen en naar Gods wet te leven, opdat het ook door u kan belegen worden. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Amen. Barmhartige en trouwe Heere, gij die ons uw woord en weg hebt gegeven als regel des levens, wij zeggen uw naam hier bieden dank dat we van u het voorrecht ontvingen om iets over uw heilige wet te mogen zeggen. Wilt gij het zelf toepassen, Heere? Laat het in ons verstand en hart bekleiden, opdat we daar zo'n rijke vrucht in aller leven mogen doen. Tot regeling van het leven, tot regeling vaak van het ongebondene leven, opdat we naar uw woord en weg met Gods goedkeuring mogen leven en wandelen. Verdenk ons bijzonder, Heer, in de week die voor ons ligt. Bewaar ons overal voor waarvoor we te bewaren zijn, en leer ons afhankelijk van u te zijn. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit Psalter nummer 265 en daarvan het tweede vers. Dat aanstaande donderdagavond om 8:00 er weer catechisatie voor onze ouderen zal zijn. Ga u allereen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.